Goedenavond, broeders, zusters en vrienden. Ik wil vanavond gewoontegetrouw maar weer eens beginnen met een gedeelte uit de schrift voor te lezen. We komen er een beetje in, hè? Uit Romeinen 10. Ongetwijfeld een heel bekend gedeelte. Niet alleen voor mij, maar ook voor u. De brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 10. En ja, ik begin maar te lezen in vers 11, waar staat: want de schrift zegt, en ieder die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want eenzelfde is Heer van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen, want een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden, gelijk geschreven is: hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Doch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest, want Jesaja zegt: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Tot zover. Het is een bijzonder schriftgedeelte wat we hier voor ons hebben. Het is een schriftgedeelte wat speciaal handelt over de positie van wat wij hebben leren kennen als het volk van God. Het spreekt over Israël. En het is zo dat, hoe eigenaardig u dat misschien ook in de oren klinkt, maar het is zo dat Paulus juist in deze brief aan de Romeinen, aan de gelovigen in Rome, de hoofdstad van de toenmalige wereld, hij schrijft aan hen onder andere over de positie van Israël, en hij zegt dan feitelijk dat er weliswaar voor Israël een speciale toekomst is weggelegd, want dat vertelt hij ook in deze hoofdstukken. Maar aan de andere kant zegt hij dat dat geen enkele consequentie heeft voor welke Israëliet dan ook. Want wat hij zegt is dat weliswaar Israël als volk, als levend volk, als volk wat bestaat uit levende mensen, uit levende Israëlieten uiteraard, dat voor dat volk weliswaar een speciale toekomst is weggelegd, maar dat betekent niet dat diezelfde toekomst ook is weggelegd voor ieder die in de loop der eeuwen ooit maar deel heeft uitgemaakt van dat volk. Ik heb op school heel wat moeten leren over het Nederlandse volk. Ik heb het niet veel verder gebracht dan de 80-jarige oorlog, en dat vond ik al lang genoeg, eerlijk gezegd. Ik weet er niet zo geweldig veel van, maar wat ik weet is dat het een volk, wat het een oorlog was die ons volk gevoerd heeft. Ik heb er geen deel aan gehad. Het is ook een beetje langs me heen gegaan. Pas achteraf ben ik me er een beetje voor gaan interesseren. Maar het ging buiten mij om. En wanneer we vandaag praten over de positie van het Nederlandse volk, dan moeten we ons realiseren dat al die Nederlanders die de 80-jarige oorlog meemaakten, geen deel hebben aan de huidige positie van Nederland. Ik weet niet of ze veel missen, maar daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat zij overleden zijn, en hoe ook de toekomst van Nederland of van het Nederlandse volk was, het maakte voor hen niet uit, zij zijn voor die tijd gestorven. Want weliswaar was er een bepaalde toekomst weggelegd voor het Nederlandse volk, maar dat betekent niet dat alle Nederlanders daar ook deel aan hebben. En wanneer wij vandaag sterven, hebben wij geen deel aan morgen. En dus ook niet aan het Nederlandse volk van morgen. En Paulus schrijft hier dat de verkiezing van Israël niks te maken heeft met de positie van de individuele Israëliet. Want wat hij zegt, en daar ben ik begonnen te lezen, is: wat hij zegt is dat de schrift zegt, een ieder die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden, want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Er is wel onderscheid tussen het Joodse volk en alle andere volkeren in verband met Gods heilshandelen, zoals dat zo plechtig heet, hè. Maar er is geen onderscheid tussen een Jood of Griek. Want in ieder, wie het ook is, of je nou Jood is of heiden, ieder die de naam des Heren aanroept zal behouden worden, staat er. En ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. En ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Dat is aangehaald uit Jesaja 28. Paulus schrijft dat niet zomaar, hij haalt het aan uit de schrift. Hij kende zijn schrift, kende de profetieën. En daarna zegt hij, want in ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Het is aangehaald uit Joël 2. Staat in de schrift, in het Oude Testament, in die schriften die God ooit aan Israël gegeven had. Een van de bijzondere zegeningen van Israël was, zegt Paulus in Romeinen 3 vers 1 geloof ik, of vers 2, dat de zegen van Israël is in de eerste plaats dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Is dat een zegen? Er staat er hoor. Wat is dan het voorrecht van de Jood, staat er. Stelt Paulus zichzelf de vraag. Wat is dan het nut van de besnijdenis? Wat is het voorrecht van de Jood? Wel, zegt Paulus, vele op allerlei manieren, want dit is wel het eerste, aan een tweede komt hij daar trouwens helemaal niet toe. Hij zegt, maar dit is wel het eerste, lees u het zelf maar na, Romeinen 3 vers 1, 2 en 3 enzovoort. Hè? Dit is wel het eerste dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Maar is dat ook een zegen? Nou, als wij als mensen het Israëlitische volk, het Joodse volk bekijken, dan kunnen we moeilijk zeggen dat dat een zegen is, nou? Het is hun slechter vergaan dan de Nederlanders met hun 80-jarige oorlog. Tot vandaag aan de dag. Zo'n zegen was het niet. Zeker niet voor de oude mens. Zeker niet voor Israël als natuurlijk volk hier op aarde, te midden van de overige volkeren. De zegen school er in het feit, niet het feit dat zij die woorden ontvangen hadden, maar de zegen school hierin dat zij daardoor de beschikking hadden over die woorden en zich die woorden konden eigen maken, ze konden bestuderen en de inhoud ervan tot zich nemen. Dat was de zegen van Israël. En dat niet alleen, want er was een verantwoordelijkheid aan verbonden die tot vandaag aan de dag nog geldt, dat Israël niet alleen de woorden Gods is toebetrouwd, maar dat betekent tevens dat ze er verantwoordelijk voor zijn, of althans waren, want ik moet voorzichtig zijn, waren om die woorden van God te prediken onder alle volkeren, onder de heidenen. God gaf zijn woord, of zijn woorden, net zo je het hebben wil, aan Israël, aan zijn volk, zijn woord aan zijn volk. Waarom? Opdat zij dat woord zouden prediken onder de volkeren. Dat is altijd zo geweest. De priesterlijke taak van Israël onder de volkeren om die boodschap te prediken. Ik ga er nou niet dieper op in, ik doe maar net of dat een bekende zaak is en anders komen we er later ooit nog wel op terug. Maar waar het om gaat is dat Israël dat wel kon doen, maar dan had ze toch eerst zelf die woorden van God moeten accepteren. En het punt is, God gaf zijn woord en Israël heeft het woord nooit aangepakt. En voor zover ze het aangepakt hebben, deden ze dat zoals vele christenen vandaag aan de dag het doen. Zogenaamde christenen hebben de Bijbel in de hand en zeggen, wij geloven de Bijbel van kaft tot kaft. Kun je makkelijk zeggen als je niet weet wat ertussen staat. Ik zeg het wat scherp vanavond, maar ik heb ook niet zo geweldig veel tijd. Hè? Maar je kunt het makkelijk zeggen als je niet weet wat ertussen staat, van kaft tot kaft. Het punt is dat Israël nog steeds de Bijbel zo heeft. Dicht. En in een kast, in een ark heet dat, in de synagoge, die zit dicht, weggeborgen. Het woord is zo heilig, met als consequentie dat men het maar niet leest. Ja, men leest het wel hoor, dat weet ik. Maar het is Paulus die zegt in de tweede Korinthebrief, 2 Korinthe 3, dat tot vandaag aan de dag er een bedekking over hun hoofd ligt. En dat ze ziende wel zien, maar niet verstaan. Je begrijpt het er niet van. Voor hen is het nog steeds een gesloten boek. Het is zo heilig. En vraag eens aan een christen wat dat betekent, heilig. Dan zeggen ze, dat is apart gezet. Dat is waar hoor. Al is het maar de helft van de waarheid. Men zegt, dat is apart gezet. Nou, zo heilig is de Bijbel voor de meeste mensen, voor de meeste christenen en voor de meeste Israëlieten ook. Het is zo heilig, het staat apart gezet. Ergens in de kast, op de schoorsteenmantel of in een ark of hoe het maar heten mag, want het is zo heilig. En bij de Rooms-Katholieke Kerk lag hij aan een ketting, weet u het nog? Kent u de geschiedenis nog van Luther? Die vond een Bijbel in een klooster, in een kerk. Wereldschokkende gebeurtenis. Een geestelijke die een Bijbel vond. Onder het stof weliswaar en aan de ketting, maar hij vond er een. En de tragiek van vandaag aan de dag is dat wij christenen de Bijbel hebben. We hoeven er niet naar te zoeken, we hebben er plenty. We hebben er zoveel, we smokkelen ze zelfs naar Oost-Europa en wat die is meer zei. Maar het tragiek is, wij hebben ze, maar wij lezen hem niet. Ja, wij, ik weet niet, u niet natuurlijk en ik ook niet. Maar goed, ik zeg maar wij, hè. Want ik zou het ook meer moeten doen, hoor, daar blijf ik bij, hè. Maar het punt is, wij hebben er wel, wij doen er niks mee. Ik zat laatst ergens om een tafel heen. Daar zat aan de ene kant van mij zat mijn vader. En aan de andere kant zaten nog een paar mensen die allemaal toch ook wel op een of andere wijze betrokken waren in het werk van de Heer. Ik zal geen namen noemen, want daar gaat het helemaal niet om. En toen werd er nogal hoog opgegeven over dat het zo belangrijk was om de Bijbel te leggen naast de wetenschap. En om te laten zien dat de Bijbel wetenschappelijk wel betrouwbaar is. Hè? En dat we ook bijbelgetrouwe wetenschap moeten bedrijven. En hoe het allemaal maar heten mag, en dat onderschrijf ik natuurlijk volledig. Maar dat gesprek vorderde een poosje. En toen, mijn vader is de laatste tijd wel rustig. U kent hem misschien wel zoals hij tegenwoordig is. Een beetje op zijn gemak en ach, laat het maar gaan enzovoorts. Hè? En ik zal wel zien, een beetje afwachtende houding. En opeens komt hij naar voren en hij komt over de tafel heen, helemaal uit zijn rustpositie. En hij zegt, ja broeder, maar weet u wat nou zo vervelend is? Dat er zoveel mensen rondlopen die zo nodig de Bijbel moeten verdedigen. Die Bijbel die ze thuis op de schoorsteenmantel hebben staan met zijn koperen slot erop. Hij zegt, wij doen dat nooit. Hij zegt, ik ben het zo niet gewend geweest. Maar weet u wat het is? Wij verdedigen de Bijbel niet, wij gebruiken hem gewoon. En dat is andere koek, want dat is ook waar. En dat is een betere waarheid. Beter de Bijbel gebruiken dan hem te verdedigen. De Bijbel zegt van zichzelf dat het scherper is dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Dat wil zeggen, het is niet een ding wat je verdedigen moet. Het is een ding wat je gebruikt om andere dingen te verdedigen en zelfs te veroveren. Het is een wapen, je moet hem gebruiken, je moet hem niet verdedigen. Als je een goed zwaard hebt, moet je hem niet laten staan en met hem in een keukenmesje proberen hem te verdedigen. He, dat doe je toch niet? Nou, zo is het met de schrift. Die hoeven wij niet te verdedigen. Ik moet zeggen, ik heb me er zelf ook wel eens schuldig gemaakt in het verleden, hoor. Om het te verdedigen. Maar het is nergens voor nodig. Wat je ermee doen moet, is hem accepteren en hem gebruiken. En je moet eens kijken wat een uitwerking dat heeft. Niet alleen in je eigen leven, maar ook voor je omgeving. Omdat dat woord tot leven komt dan. Het is niet een stuk papier, een felle papier die bedrukt zijn met zwarte letters. Dat denken mensen dat het dat is. Die doen hem open en zeggen allemaal zwarte letters. Staan er plaatjes in? Nee, staan geen plaatjes in. Leek me niks aan vroeger, een boek zonder plaatjes, hè? En toen hebben we een Bijbel uitgevonden tegenwoordig, waar we dan af en toe maar een foto tussenin plakken. Die zijn er tegenwoordig, hè? En dan hebben we nog een mooie Bijbel, Rembrandt-Bijbel, hè? Met platen erin, hè? Ik vind het prachtig, hoor. Daar gaat het niet om. Maar weet je wat het is? Mijn Bijbel, er staat geen tekening in, hoor, maar hij staat vol met plaatjes. Plaatjes die allemaal als onderwerp hebben slechts één ding, namelijk de persoon van de Heer Jezus. Beelden, plaatjes, tekeningen, want dat woord van God tekent ons inderdaad God zelf, uiteraard. Dat is een vanzelfsprekende zaak, zou ik willen zeggen. En wat hier in het Romeinen 10 gezegd wordt, en wat ik u net voorlas, is dat Paulus zegt, denk erom, het gaat erom wie gelooft. Zal niet beschaamd worden. Al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Het punt is namelijk dat Paulus hier systematisch leert. Op grond van het Oude Testament, wat hij steeds aanhaalt. En ik ga dat niet vers voor vers nazoeken nu. Maar hij haalt het aan en hij zegt dat men wordt zalig. Hoe? Hoe wordt men zalig? Door de wet te volbrengen? Nee, nooit zo geweest ook. Dat is nooit zo geweest. Dat is een misverstand. Dat is een misverstand wat de mens zelf heeft uitgevonden. Dat hij door de wet te volbrengen zalig kan worden. De mens wil maar al te graag geloven dat hij zelf de zaligheid verdienen kan. Dat plaatst hem zelf op een voetstuk. Kijk eens waartoe ik in staat ben. Er was ooit een koning, Nebukadnezar, die ging op een voetstuk staan en zegt, is dat niet Babel wat ik gebouwd heb? En er was een keizer, die ging in Rome ergens staan op een kasteel of op een muur en zegt, is dit niet het Rome wat ik gebouwd heb? En beide waren krankzinnig. Zowel Nebukadnezar als Nero. Krankzinnig. En dan zijn er mensen die zeggen, kijk, is dit niet de zaligheid die wij moeten verdienen of kunnen verdienen of die ik verdiend heb? Met mij zal het wel loslopen, ik heb zo goed mijn best gedaan, ik heb mijn eigen zaligheid wel verdiend. Dat is alleen maar hoogmoed en een bewijs van krankzinnigheid, neem me niet kwalijk, maar dat is het. Dan ben je niet goed bij je verstand als je zulke dingen redeneert. Daar heb je een veel te lage dunk bovendien van wie God is. En een veel en veel te hoge dunk van jezelf. Dat wijst op een afwijking, dat is niet anders. Wat de schrift leert, is al wie de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. Je moet een naam aanroepen. Je moet niet je eigen naam, maar een naam van de Heer staat er. Al wie de naam Jehovah zal aanroepen, dat is wat Joël 2 dan letterlijk zegt, die zal zalig worden. Er moet een naam aangeroepen worden. En wat zegt Israël tot vandaag aan de dag? Die naam, die is veel te heilig. Die mag je niet uitspreken. Ik heb het wel meegemaakt, de mensen weglopen als je hardop zegt Jehovah of Yahweh of Yahoo. Dat is allemaal een verschillende uitspraak van dezelfde naam. Hè? Zegt dat mag zomaar niet. Dan moet je zeggen de naam of de eeuwige of de almachtige. Orthodox Israël spreekt over de eeuwige, de almachtige, de voorzienigheid, de alwetende, maar niet over de Heer of over Jehovah gewoon. Die naam is veel te heilig om uit te spreken, dan zeggen we ja, staat in de wet. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, staat er. Dat is waar, zeggen we dan nog ook, als we niet oppassen. Maar de schrift zegt, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Ik kan het u zwart op wit laten zien, uit de pen van een orthodoxe Jood, die zegt, aanroepen is hetzelfde als ontheiligen. Die zeggen, aanroepen, dat kun je niet doen, dat is God vloeken, dat is ontheiligen. Dat is Joodse theologie. Hun zijn de woorden van God toevertrouwd. Ze weten er veel van, dat is waar, maar ze snappen er niks van. Waarom? Omdat men niet gelooft. Zo zonder meer niet gelooft. De schrift zegt, al wie de naam des Heren aanroept zal zalig worden. Zalig worden, dat is het resultaat van het aanroepen van de naam des Heren. En dan staat er, maar hoe zal men hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? Dus zalig worden is uit aanroepen. En aanroepen is uit geloof. Dat is wat er staat. Je moet eerst geloven, anders heeft het geen zin natuurlijk. Je kunt natuurlijk niet iemand aanroepen in wie je geen vertrouwen hebt. Als ik iemand om hulp vraag, vraag ik iemand om hulp van wie ik denk dat hij het kan. Uiteraard. Waar ik vertrouwen in stel, anders doe ik het liever zelf eerlijk gezegd. Zo ben ik dan ook nog. Maar de schrift zegt, zalig worden is uit aanroepen en aanroepen is uit geloof. En dan staat er, en hoe zullen ze geloven van welke zij niet gehoord hebben? Want je kunt wel in iemand of in iets geloven, maar dan moet je toch weten wie die iemand is. Of wat dat iets is. Daar zou je toch een idee van moeten hebben. Geloven is niet een ongegrond iets, geloven is een gegrond iets. Is gefundeerd ergens op. Gefundeerd op een zekere waarschijnlijkheid. En je kunt alleen hulp inroepen van iemand die je kent, min of meer. Of tot op zekere hoogte. En dat is het punt. De naam des Heren aanroepen, jawel, maar dan moet je de Heer kennen. Dan moet hij gepredikt zijn. Je kunt alleen in hem geloven als je weet wie hij is. Je kunt niet zelf maar een naam maken en zeggen, kijk, een naam Jezus, dat is met een J, een E, een Z, een U en een S in het Nederlands. Daar moet je in geloven. Dat is niet zo hoor. Dat is een misverstand. Je moet weten wie die persoon is. Wie zich verschuilt achter die naam of andersom, wie zich openbaart in die naam. Die persoon moet je kennen. En ongeacht hoe hij heet, uiteraard, hè. Hem, die persoon, die moet aangeroepen worden. Daar moet je in geloven, je moet hem aanroepen. Maar als je nooit van hem gehoord hebt, kun je dat niet. Waaruit volgt, men wordt zalig uit aanroepen, maar men roept aan degene die men gelooft. En men gelooft slechts in degene van wie men gehoord heeft. En dan is weer de volgende vraag. En hoe kun je van hem gehoord hebben als hij nooit gepredikt is? Dus je moet gepredikt worden. En dan is de volgende vraag, en hoe zou er gepredikt worden als de predikers niet gezonden worden, staat er. En dan haalt Paulus een schriftplaats aan uit het Oude Testament en zegt, gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen, ook uit Jesaja. Want het Oude Testament leert deze waarheid al. En Paulus besluit dan ook met vast te stellen in vers 17, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door... Door dat wat gepredikt is uiteraard. Door het woord Gods namelijk. Degenen die gezonden worden om te prediken, worden gezonden om het woord van God te prediken uiteraard. En als je die hele lijn volgt, dan is het dus zo dat men zalig wordt door aan te roepen. En men roept aan degene in wie men gelooft. En men gelooft omdat men van hem gehoord heeft. En Paulus zegt dus is de zaligheid waaruit... Uiteindelijk uit het gehoor en uit het woord Gods. En als we alle tussenliggende fasen even overslaan, dan is het zo dat al die tussenliggende fasen slechts de verbinding vormen tussen het woord Gods aan de ene kant en het zalig worden aan de andere kant. Hoe wordt men zalig? Wel, door het woord Gods. Wat gepredikt wordt door hen die gezonden worden en wat komt bij degenen die het horen en die geloven daarin en die roepen dus aan en zo worden ze zalig. Maar fundamenteel, de eenvoudige weg is, men wordt zalig door het woord van God en anders niks. Het woord van God, uiteraard. Woord, maar niet woord zomaar, hè? Niet woord in het algemeen. Het gaat er niet om dat er gepredikt moet worden. Er hoeft helemaal niet gepredikt te worden. Het woord van God moet gepredikt worden. Er zijn mensen die denken dat als er maar gepredikt wordt, is het wel goed. Wel, nee, wat een onzin. Het woord van God moet gepredikt worden. Als dat niet gepredikt wordt, heeft geen enkele prediking zin. Je kunt niet zomaar naar een redenvoering gaan zitten luisteren, al is het ook in de kerk of van een kansel. Het gaat erom of werkelijk het woord van God gepredikt wordt. Er wordt niet gevraagd dat de Bijbel open ligt op de kansel, of dat eruit voorgelezen wordt. Het gaat erom welk woord wordt er gepredikt. Wordt er ook gepredikt wat erin staat? Of wordt er maar mooie verhaaltjes van gemaakt en uitverteld? Ja, ik zeg dat niet voor niks. Want ik ken die praktijken zo langzamerhand, hè? Waarbij de mensen, het publiek, ook het kerkvolk, zoals dat ze niet al te netjes genoemd wordt, misleid wordt. Doordat er weliswaar een Bijbel aan te pas komt, in de meest moderne vertaling die we denken kunnen, die in niks meer lijkt op de oorspronkelijk geïnspireerde schrift van God zelf, zal ik maar zeggen. En dan wordt er uit gelezen en dan wordt hij dichtgeklapt tot zover Gods woord. En zei iemand erachteraan, en dan zal ik je vertellen hoe ik er zelf over denk. Ja, dat was niet zo netjes. Iemand die imiteerde bij mij thuis eens een keer een predikant. Zegt, tot zover Gods woord. En dan zal ik je vertellen hoe ik erover denk. En weg met die Bijbel. Ja, zo gebeurt het. Niet altijd, dat weet ik wel, daar gaat het niet om. Maar ik wil u erop wijzen dat slechts van belang is dat wat het woord van God zegt. Want dat is hetgeen wat zalig maakt. En dat is niet een wild verhaal. Dat kun je de hele Bijbel doorlezen, dat slechts het woord van God leidt tot leven. Dat zalig worden het resultaat is van geloof in het woord van God. Of gewoon het resultaat is van het woord van God. Eigenaardig is dat zalig worden is een ander woord voor wedergeboren worden. Zalig worden wil zeggen in de praktijk, in de schrift althans, dat men nieuw leven ontvangt, dat men opnieuw geboren wordt. Men wordt nieuw geboren dus door het woord. Men wordt zalig door het woord, dus wordt men wedergeboren door het woord. Dat is een eigenaardige zaak, maar ik kom daar straks nog wel even op terug. Het is wat de apostel Peter zegt, en dan begin ik maar eens een beetje te bladeren door de Bijbel, om u te laten zien welke werking er eigenlijk uitgaat van het woord van God. Wat het woord van God eigenlijk is. En dat doe ik dan ter inleiding van de volgende Bijbelstudies die we deel voor lente hopen te houden in het volgend jaar. Zo ongeveer eens in de maand heb ik gezien. Hè? Dat we van tevoren weten waar het om gaat, waarom het nodig is. Waarom we ons eigenlijk ook nadat we behouden geworden zijn bezighouden met het woord van God. En waarom er in feite geen andere mogelijkheid bestaat. En er ook niks zinvollers is dan juist om dat te doen. En daarom blader ik even met u verder zo hier en daar de Bijbel door. En ik prik maar weer een vers uit de eerste Petrusbrief. 1 Petrus 1 heb ik hier voor me liggen. Waar Peter spreekt over wedergeboorte. En hij zegt dan in vers 23. 1 Petrus 1 vers 23. Gij die wedergeboren zijt. Niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad. Door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Kijk, een geboorte komt voort uit zaad wat gevallen is. Dat kun je op een heleboel verschillende manieren interpreteren. Zaad bestaat op verschillende manieren, ook in de natuur. Moet ook soms een verschillende weg doormaken, afhankelijk van wat voor soort zaad we spreken. Maar het punt is, in het algemeen kan gesteld worden dat zaad ergens in moet vallen en sterven om vrucht te dragen. Zaad wordt ergens ingeplaatst of ingeplant of hoe het allemaal maar heten mag, ook in de Bijbel. En daar ontstaat dan uit nieuw leven. Het moet ergens inkomen en dan verdwijnt het, je ziet er niks van. Maar het komt tot leven. Dat vind ik altijd zo leuk. Ik moet altijd lachen als ik weer eens een natuurkundige tegenkom die zich bezighoudt met waar komt het leven eigenlijk vandaan? Wat is eigenlijk leven? Nou, meestal vraagt men wat is dood? Maar ja, dat is helemaal moeilijk als je niet weet wat leven is. Hè? Dat weet men ook niet namelijk, dan moet ik altijd lachen. Want ik weet het. Leven is Christus. Leven, waar dat vandaan komt, uit het woord van God, wat dacht u dan? Dat is altijd zo geweest en tot vandaag aan de dag is het nog zo en dat blijft ook zo. De schrift leert dat alle dingen zijn voortgekomen uit het woord van God. Dat is niet een theologische stelling, dat is natuurkunde. De hele natuur komt voort uit het woord van God. En dat weet men wel, maar men gelooft het niet. En daarom hoef ik het ook vervolgens niet meer te verdedigen. Het is gewoon de schrift zegt. Gebruik het gewoon, geloof het gewoon, ik hanteer het gewoon, ik zeg het vanavond. Leven komt voort uit het woord van God. Dat is zo met de oude schepping, met het oude leven. De natuurlijke mens, Adam zal ik dan maar zeggen. Maar, zegt Petrus, het is ook zo met de wedergeboorte, met nieuw leven, met de nieuwe schepping die tot stand gekomen is. Hij zegt, gij die wedergeboren zijn niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Uit welk zaad komt dus wedergeboren tot stand? Het woord van God. Het is een heel eenvoudig principe hoor. Het woord van God, wat is het dan met dat woord van God? Nou zegt Petrus hier in dit vers, het is niet vergankelijk, maar het is onvergankelijk. Het is eeuwig blijvend, staat er in vers 23. En dan zegt Petrus dracht dan, laten we elkaar niet verkeerd begrijpen. Hij zegt, want alle vlees is als gras. Alle natuurlijke mens, natuurlijke wereld, alles is als gras. En u weet wat de psalmist ervan zegt, hè? Over het gras. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt. Dit is de oude berijming, denk ik, van de psalm. Het gras, dat is de oude mens, dat vergaat. Alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het is mooi, maar het verdwijnt. Het gras verdort en zijn bloem is afgevallen. Dat is de natuurlijke mens. Maar staat er, maar het woord des Heren blijft in de eeuwigheid. En dat woord des Heren, wat in der eeuwigheid blijft, daarvan zegt Petrus, dit is het woord dat onder u verkondigd is. Hij zegt het er meteen achteraan. Het woord des Heren blijft in der eeuwigheid en dit is het woord dat onder u verkondigd is. Letterlijk staat er, het woord dat in u verkondigd is. De vertalers begrijpen dat niet, maar wij kunnen dat best begrijpen. Dat is het woord wat in ons geplant is, wat door die gaten in ons hoofd, in onze oren, spreekt de Bijbel over hoor, over gij hebt mij mijn oor doorboord enzovoorts. Dat is niet alleen het oorlelletje hoor, maar dat is dat gat hier zo, waar het in moet. Waar het woord naar binnen gaat, door het oor, waardoor het ingeplant wordt. Dat is het woord wat in ons verkondigd wordt, dat wat bij ons binnengebracht is. En wat doet het woord daar? Het verwekt nieuw leven. Daar komt nieuw leven uit voort. Wij zeggen dan, daar wordt je leven door veranderd. Ja, misschien kun je het zo zeggen, maar de Bijbel zegt het niet zo. De Bijbel zegt, daardoor ontstaat in dat oude leven nieuw leven. En ondanks dat oude leven ontstaat nieuw leven. En iedereen weet, je moet er maar aan wennen, dat de natuurlijke dingen nou een keer een beeld zijn van de geestelijke dingen. Iedereen weet dat wanneer een vrouw zwanger is, wanneer ze in verwachting is, dat er dan van alles misgaat, hè? Dan krijgt ze een afwijkend gedrag. Dan gaan ze augurken eten. Ik noem maar wat geks, hè. Ja, u weet het toch wel, hè. Dat mag ik toch wel zeggen. Dingen gebeuren toch. Er gebeuren de meest gekke dingen. Soms vraag ik ook wel eens aan mevrouw, wat is er toch bij zwanger of zo, hè. Ja, moet u niet verder vertellen natuurlijk. Maar dan gebeuren de rare dingen. Dan wordt men helemaal niet goed. Je kunt het echt aan het uiterlijk wel zien. Of een vrouw in verwachting is of niet. En dan heb ik het echt niet alleen over dat de omvang toeneemt, hoor. Nee, je kunt het echt zo van buiten wel zien. Dan gaat ze er anders uit, anders gedragen en noem maar op. Nou kijk, dat is met ons ook zo. Wanneer daar nieuw leven in ons geplant wordt, dan wordt ons gedrag anders. En de wereld zegt, wat mankeert je toch? Ben je ziek? Nee hoor, het gaat uitstekend. We zijn alleen in blijde verwachting, hè? We hebben nieuw leven ontvangen. In ons is geplaatst het zaad der wedergeboorte. Daardoor word je niet een goed mens. Helemaal niet. Daarom mankeert er wat aan je als mens. Paulus schrijft het in de Romeinenbrief dat eigenlijk het oude mens al lang dood is. Dat je er ook helemaal niet mee moet rekenen. Het is misschien een tragisch om het te vertellen, maar als het in de Bijbel belangrijk is, bij een geboorte, ik zal u noemen de geboorte van Benjamin bijvoorbeeld. Benjamin die een type is van het gelovig overblijfsel van Israël. Benjamin die daarom ook inderdaad een type is van ons, van de gemeente. Benjamin die geboren werd, die werd geboren uit Rachel. Weet u nog waar? Had u vandaag moeten weten waar dat was. Bij Bethlehem in de velden van Efrata, jazeker, op de weg van Bethlehem. Daar werd Benjamin geboren, de zoon van mijn laatste dagen wordt het vertaald, Benjamin. Maar daar stierf Rachel. Daar kwam een eind aan de oude mens. Maar er werd nieuw leven geboren, nou dat is het verhaal. En dat is met ons ook zo. Maar het nieuwe leven vindt zijn oorsprong in wat ik dan maar noem het zaad der wedergeboorte. Uit onvergankelijk zaad zijn wij wedergeboren, hebben wij nieuw leven ontvangen. Dat is het verhaal wat de schrift ons leert. Want door het woord is er zaligheid. Men wordt zalig door aan te roepen degene waarin we geloven omdat we hem gehoord hebben. We hebben het gehoord omdat we het woord ontvangen hebben. Dat is het verhaal. Nou zeg ik het weer wat uitgebreider, maar het woord maakt zalig. Het woord is het zaad der wedergeboorte. Uit dat woord komt dus nieuw leven tot stand. En staat er, het woord is eeuwig, dus het nieuwe leven is ook eeuwig. Dat kan niet missen. Dus onvergankelijk zaad, dus er komt voort onvergankelijk leven. En dat had Petrus al eerder gezegd, een paar versen eerder, in vers 3 namelijk, en 4, waar hij zegt dat God ons heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, want opstanding is wedergeboorte, tot een onverderfelijk en onbevlekkelijk erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Dat is het. Onvergankelijk leven, maar leven vindt zijn oorsprong in het woord. Kijk, en dan komen we bij de vraag, hè? Hoe is dat nou mogelijk? Hoe kan woord nou leven voorbrengen? Kijk, de natuurkundige lacht erom. Die zegt, dat is toch rare praat. Woord is abstract. Woord is niet tastbaar, dat kun je niet beetpakken. Hoe kunnen daar dan dingen uit voorkomen die je wel kunt beetpakken? Leven namelijk in het algemeen. Ja, en dan komen we midden in de grote misverstanden terecht, hè? Hele grote misverstanden. Het punt is, het is maar wat je onder leven verstaat. En wil u weten wat leven is? Dat moet u niet aan de dokter vragen, die weet het niet. Absoluut niet. Dat zal hij zelf waarschijnlijk ook als eerste toegeven. Wilt u weten wat leven is? Dan moet u de schrift bestuderen. En de schrift zegt wat leven is. De Heer Jezus zegt, mijn woorden zijn geest en leven. Ja, geestelijk leven, maar in ieder geval leven. Het woord van God is leven. Wat is er dan zo voor bijzonders aan het woord dat het leven is? Zal ik u vertellen. In de eerste plaats, het woord is gewoon God. Wij praten over het woord van God. Dan lijkt het ons wat makkelijker, want God stellen we ons voor als een persoon. En het woord van God is dan het woord wat hij spreekt. Het woord wat van hem uitgaat. Dan hebben we twee dingen, God en zijn woord. Ja, ja, zegt Johannes. En u weet het, hebben ze u dat ook verteld, dat die discipelen maar gewone jongens waren, heel gewone vissers? Nou, dat was ook zo. Maar denk erom dat ze de schrift kenden. Het waren gelovigen. Ze kenden de schrift. En Johannes mag dan een heel eenvoudige man geweest zijn, maar Johannes, en dan ben ik terug in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 1, vers 1, daar staat, in de beginne was het woord. En het woord was bij God, zeggen we, dat kunnen we begrijpen. God is er en die spreekt. Nee, zegt Johannes, het woord was God. Er zijn niet twee dingen, maar het is één ding. Dat wij ons dat niet voor kunnen stellen, ligt aan ons gebrekkige voorstellingsvermogen. Dat moet je leren dan. Want hij begint met te zeggen, in het begin was het woord en het woord was bij God. Dus in het begin was het woord zowel als God. Dat kunnen we nog volgen, maar je moet dieper. Je moet dieper. Je moet fundamenteler leren, je moet leren dat het woord God is. Dat zijn niet twee dingen, dat is één ding, een persoon namelijk. En dan staat er, dit was in de beginne bij God en alle dingen zijn door hetzelfde namelijk door het woord. Door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En dan staat er, in hetzelfde was het leven. Waarin was het leven? In het woord. Ja, natuurlijk, ik weet wel, er zijn mensen die zeggen meteen, ja, dat is Christus. Natuurlijk, dat is goed. Dat woord van God, namelijk God, is niemand anders dan Christus, dat is waar. Dat is waar, als je het goed bestudeert, is dat zo. Dat woord van God is de persoon van de Heer Jezus zelf. Staan een paar versen verderop in vers 14. En het woord is vlees geworden en hij heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Maar het gaat erom dat de Heer Jezus woord is. Het wordt niet andersom gezegd, woord is Christus. Er wordt gezegd, in de beginnen was niet Christus. Nee, in de beginnen was woord. Dat is het meest fundamentele wat je zeggen kunt, het woord. Het woord was bij God. En dat woord daarvan zegt dat alle dingen door hetzelfde tot stand gekomen zijn. Alles komt voort uit dat woord. Maar wat is woord? Ja, Christus, natuurlijk. Leven, dat staat er ook. Licht, dat staat er ook. Allemaal in vers 4. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. Het woord is leven, het woord is licht, jawel. Maar wat is woord? Een eenvoudig woordenboek kan u dat vertellen, hoor. Een woord is de formulering van een gedachte. Een idee wat je hebt, dat is een woord al. En ook als je het uitspreekt, dan is het natuurlijk nog een woord. Maar een woord begint al in je hersens, het idee. Een voorstelling die je van iets maakt, dat heet al woord. Logos is het Griekse woord ervoor. Logos is al een gedachte, is ook een getal. Zelfs een formule heet in het Grieks logos, namelijk een woord. Een idee. Maar ook het woord wat we uitspreken, want dat woord geeft op een merkwaardige wijze gestalte aan onze gedachten. Een onzichtbare gestalte weliswaar, maar een hoorbare gestalte. Want u kunt vanavond niks zien, ik sta u van alles over te dragen, ik geef u van alles mee vanavond. U kunt het niet zien, u kunt het niet tasten, maar u kunt zich wel een beeld vormen. Nou, dat komt door het woord. De dingen die zich in mijn hoofd afspelen, zal ik maar zeggen, breng ik nu onder woorden, zo ontstaat een woord. Dat wil zeggen, er komt iets van mij, wat in mij was, wat deel uitmaakte van mijn persoon, weer zijn waarachtig, dat het erin zit. Dat draag ik over aan u. Dat is woord. En als ik het nou moeilijk moet zeggen, dan moet ik zeggen woord, dat is communicatie. Waar woorden verschijnen, waar woorden tot stand komen, daar is sprake van communicatie. Dat betekent gedachtenwisseling gewoon, hè, communicatie. Maar een beter woord daarvoor is gemeenschap. We hebben gemeenschap met elkaar vanavond. We spreken tot elkaar. De dingen die komen bij mij van binnenuit en ze gaan bij u naar binnen, als u uw oren tenminste openzet vanavond. Dat is het. En zo krijgen wij dingen gemeenschappelijk. Tenminste, dat is de bedoeling. Dat we onze bezittingen delen en zelfs uitdelen aan elkaar. Wel, dat is de werking van het woord. Woord is dus gemeenschap. Is contact wat we met elkaar hebben. Wel, en nou, even terug, hè. Wat is nou leven? Dat is precies hetzelfde, mensen. Woord is leven. Leven is namelijk gemeenschap. Denk er maar eens even over na. Leven is gemeenschap. Makkelijk hoor. En dood, dat is een verbroken gemeenschap. Nooit anders. Dat is niet een mooi verhaal. Dat is niet een preek die ik uitgedacht heb hoor. Echt niet. Dat is wat de schrift ons zegt. Dat is een duidelijke zaak. Tot Adam wordt gezegd, ten dagen dat gij van die boom eet, zult gij sterven. Letterlijk staat er, zult gij stervende sterven. En stierf Adam op die dag. Volgens de dokter niet. Leefde hij nog, weet ik veel, 930 jaar of zo, geloof ik, hè? Volgens de dokter leefde hij nog een poosje. Maar God zegt, nee, op die dag sterft Adam en hij stierf. Want wat er gebeurde was dat de gemeenschap tussen Adam en God verbroken werd. Dat is dood. Dat is niet een gekke toepassing van het begrip dood. Moet je ook niet gaan zeggen, dat is geestelijk dood of zo. Je moet zeggen, dat is dood. Dood is scheiding. Daar stierf Adam en toen de Heer hem nodig had, kwam je bij Eva en zegt, Eva, waar is Adam? Ik ben hem kwijt. Hij zoek. Hij moest hem zoeken in de hof. En vervolgens zette hij hem eruit. En er komt een tweesnijdend scherp zwaard aan te pas om de weg naar de boom des levens af te snijden. En wat doet dat zwaard dan anders dan dood veroorzaken. Scheiding maken tussen de bron van leven, de boom des levens, of van mijn part de Heer zelf, want het is natuurlijk toch precies hetzelfde, typologisch. Hè? Scheiding tussen de bron van leven en de mens. Toen was de mens dood, op dat moment. Dood is scheiding. Het is een luguber verhaal, maar ik ben ooit eens in dienst geweest. Dat heb ik als een van de eerste dingen moest ik leren. Waaraan kun je zien dat iemand dood is? Nou, toen bleek het heel moeilijk te zijn, hoor. Maar het is een beetje gek natuurlijk, maar men zegt als het hoofd van de romp gescheiden is. En waren er nog andere aanwijzingen? Nou, in werkelijkheid nee. Dat was het enige waar je het aan kon zien. Echt. Zonder directe medicus te zijn. En anders moest je het altijd maar afwachten. Want scheiding is dood. Als men dus zegt, die of die is dood. Als de schrift van iemand zegt dat hij dood is. Wat moeten wij dan vragen? Vervolgens, moet je meteen vragen. Dood voor wie? Van wie is hij dan gescheiden? Want dood is niet een op zichzelf staande zaak. Dood is een scheiding van iets anders. Van iets of iemand. In principe dood is dood de scheiding van de bron van leven. Van het leven zelf, namelijk van God zelf. En ieder die geen gemeenschap heeft met God, die is dood. Ook al noemen wij het leven, maar wij hebben onze normen verlaagd. Daar ligt het dan. Als wij gemeenschap met andere mensen hebben, ook via het spreken of via de telefoon, dan zeggen wij, hij leeft. Jawel, maar zo iemand heeft geen gemeenschap met God. En dus is hij dood. Dat is wat de schrift zegt. De schrift zegt van de natuurlijke mens dat hij dood is in zonden en misdaden. Dat is geen flauwekul. Dat is niet een speciaal gebruik van het begrip dood. Dat is het. Want hij is afgesneden van God. Afgesneden van het leven. Afgesneden van het woord. En nou zijn we waar we wezen moeten. Want dood is scheiding. Begrijpt u wel? En gemeenschap komt tot stand door? Door het woord. Door het woord. Woord brengt ons tot elkaar. Ons spreken brengt ons tot elkaar. Gemeenschap wordt tot stand gebracht via het woord. En dat is nou het hele verhaal. Woord is dus per definitie leven. Woord is leven. Als je geen contact hebt met niemand meer, dan leef je niet. Ik bedoel precies zoals ik het nu zeg, gewoon in de normale omgangstaal. Dat zeggen wij toch ook? Dat is toch geen leven, zeggen we dan? Nee, dat is het ook niet. Dat klopt. Een leven hoort te zijn een leven van gemeenschap op allerlei niveaus en op allerlei manieren. En in de eerste plaats met God zelf. En als wij onze normen zo hoog trekken, en de schrift telt die normen uiteraard zo hoog, dat schrift hanteert slechts Gods normen, dan zegt de schrift wel, elke mens is dood in zonden en misdaden. Of dood door de zonde en misdaden staten. Want daardoor heeft hij geen gemeenschap met God. Wel, hoe komt hij weer in gemeenschap met God? Doordat God tot hem spreekt. En zodra wij dat woord accepteren, is de gemeenschap tot stand gekomen. Zodra wij het woord ontvangen, aannemen, laat ik het zo zeggen dan. Niet alleen dat het onze trommelvlies in werking stelt, hoor. Maar zodra we dat woord aannemen, is gemeenschap tot stand gekomen. En waar gemeenschap is, daar is leven en daar ontstaat leven. Een heel eenvoudig principe, hoor. Maar zodra we dat woord aannemen, is gemeenschap tot stand gekomen. En waar gemeenschap is leven en daar ontstaat leven. En dan kunt u natuurlijk vragen, hoe bedoel u? Maar ik bedoel het op alle manieren, het kan me niet schelen op welke manier. Het is altijd waar namelijk. Waar gemeenschap is, daar ontstaat leven. En daar is leven. Dat is een heel eenvoudig verhaal. Wanneer wij dus het woord van God ontvangen, dan ontstaat daar leven. Hoe en op welke wijze, daar hebben we het niet over. Het gaat om het principe dat het leven slechts is door het woord van God. En dat woord in principe, volgens de schrift zelf, het tegenovergestelde is van dood. En denkt u maar aan die Bijbelse beelden die ervoor gebruikt worden. Een man als Lazarus, wij zeggen hij was dood. Hij riekte al staten. Dat wil zeggen, ook volgens de dokter was hij dood. Hij kon niks meer horen. De oren werkten niet. Maar wat gebeurt er? De Heer komt en zegt, Lazarus, kom eruit. En wat er gebeuren moet, gebeurt er gewoon. Want daar werkt het. Het is het woord van God. Wat tot Lazarus komt. En er ontstaat nieuw leven. En op een andere gelegenheid, dochtertje, ik zeg u, sta op, precies hetzelfde. Het woord van God, het woord van de Heer, Het was trouwens de heer zelf die het woord is notabene, hè? Dus het is woord in optima forma. Het woord van God komt en daar is leven. Dat is het verhaal. En als God tot ons spreekt, ontstaat er leven in ons wanneer we dat woord accepteren. Dat is niet anders. En dat is de enige manier. En nogmaals, denk nou niet dat ik een vroom verhaal sta op te hangen, want dat is het niet. Dus wat de schrift ons zelf voorhoudt, dat er geen ander leven is dan leven wat ontstaat door het woord van God, waar en hoe dan ook. En het woord van geen enkel mens is in staat om leven te geven. Het woord van ons brengt slechts een tijdelijke gemeenschap tot stand. En doet als het goed is wat ontstaan, maar in vele gevallen ook niet. Hangt er vanaf hoeveel vertrouwen we in elkaar stellen natuurlijk, uiteraard. Maar als je vertrouwen stelt op de Heer, dan ontstaat daar een nieuw leven. Dat is niet anders. En weet u wat het is? We hebben het over één woord. Dat van de een tot de ander komt. En zegt, dat is leven. Wel, maar als het daarmee blijft, is het daarmee weer afgelopen. Het principe van één woord wat overspringt, kun je zeggen dat is leven, ja in principe wel. Maar als daarna geen woord meer komt, dan is vervolgens sprake van dood hoor. Want dan is er geen gemeenschap meer. En wat ik daarmee nou zeggen wil, is in feite dit, dat wij zijn behouden geworden, tenminste daar ga ik vanuit, hè. Wij zijn behouden geworden doordat we het woord van God geaccepteerd hebben. Welk woord? Ja goed, dat woord over het verzoeningswerk van de Heer Jezus, oké. Dat hebben we geaccepteerd. We hebben de Heer Jezus, degene die mens werd, die zijn leven gaf in onze plaats en die voor ons opstond uit de dood, laten we dat vooral niet vergeten, hebben we geaccepteerd, hebben we aangenomen, we zijn tot leven gekomen. Goed, dan zijn we tot leven gekomen. Hoe moet je nou verder? Ja, zeggen we dan, want er hebben zijn boeken voor, dan moet je aan nazorg doen en zo. En dan moet je vooral zus, en dan moet je dit en dat, en vooral niet dit, want je mag niks forceren. En ja, dat zal allemaal wel zo zijn, ik heb daar geen verstand van, echt niet hoor, eerlijk niet. Het enige wat ik weet is, dat als een leven tot stand komt door het woord van God, dan kan dat leven slechts voortbestaan en ontwikkeld worden, gecontinueerd worden, doordat dat woord blijft komen en blijft geaccepteerd worden. Laat ik u dit vertellen, er staat heel wat meer in de Bijbel dan alleen dat de Heer Jezus mens werd en zijn leven voor u gaf. Hoe onbegrijpelijk u het misschien ook vindt. Dat is niet een hoogste ideaal, dat is een beginpunt. Dat is het eerste wat je aanvaarden moet. Dat is de eerste ontmoeting die we met de Heer hebben. Dat Hij is degene die leed en stierf in onze plaats en uit de dood stond Hij op. Daar vindt dat nieuwe leven zijn oorsprong. En als we op die wijze begonnen zijn, als we op die wijze wedergeboren zijn, nieuw leven ontvangen hebben, hoe moeten we dan verder? Gewoon de hele rest ook accepteren, aannemen. En welk is dat woord van God? Wel, we kunnen het alleen maar bestuderen. En het bezig zijn met het woord van God kan dus nooit een ander gevolg hebben dan dat het leven wat ooit in ons verwekt is, dan dat dat leven groeit, daardoor, door het woord van God. En waardoor kan dat leven nog meer groeien, dacht u? Nee, dat klopt. Hoor u het ook eens van de ander? Nergens door. Zo is het nou precies. Daar is niks anders. Al ons werken, al ons goede, ons best doen, alles proberen, al ons ijverig zijn, dient tot niets. Dat wil zeggen, het bouwt ons leven niet op. Integendeel, het put ons leven uit. Het is net als met een natuurlijke mens. Als je niet eet, als je geen voedsel tot je neemt, maar als je alleen maar hard aan het werk gaat, dan ben je binnen de kortste keren dood. Dan is het afgelopen met je, dan er zit niks in, dat kan niet. En dat is met de wedergeboren mens net zo. Daar kun je ook niet te veel van eisen, dat doet de schrift trouwens ook helemaal niet. Het enige wat zo iemand moet doen is dat woord blijven nuttigen, tot zich nemen. De Heer Jezus die van zichzelf zegt dat Hij het woord is, die zegt vervolgens, ik ben het brood des levens. Hij werd dan ook geboren in Bethlehem, ja. Het broodhuis heet dat, hè. Ik ben het brood des levens. Hij was het licht der wereld. Hij was het leven in de wereld natuurlijk, er was een heleboel dingen meer. Maar Hij was het brood des levens. Daarom eten wij van dat ene brood, zegt Paulus in de Korinthebrief bijvoorbeeld. Hè? Wij eten van Christus. Wie mijn lichaam, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, wie deel heeft aan hem, en hij is het woord, wie dat woord tot zich neemt, die leeft. Dat is toch het hele verhaal. Er is niks anders. Ik kan u ook niks anders voorhouden. En echt, ik praat niet in eigen straatje, want ik zit helemaal niet om werk verlegen. Dus bepaald niet, mag ik wel zeggen. Maar waar het maar om gaat, is dat er geen andere boodschap is. Alleen het woord van God werkt tot leven. Hoe het dat doet, dat is onze zaak toch niet? Een kind komt toch ook niet vragen van, ja, hoe zit het nou met het brood? Waarom moet ik dat eten? Zitten er wel vitamine in en hoeveel calorieën is dat? En hoe gaat het dan, hoe moet het dan? Want heb je wel eens gezien hoe het bij een mens van binnen uitziet? Je bent er niet naar kijken, dat is zo'n rommel. Ik begrijp nooit hoe dat er hier bovenin komt en dan er helemaal doorheen gaat. En dan zijn functie vervult, daar begrijp ik niks van. Maar dat hoef ik ook niet te weten, ik moet het alleen geloven. Het is niet zo moeilijk, je doet het gewoon. Je neemt een hap en het blijkt te werken en dan doe je dat. Je hoeft echt niet te weten hoe het zit met de menselijke stofwisseling om in leven te blijven, bedoel ik maar. Je moet gewoon eten van dat brood. En dat moet een christen ook doen. Hij moet dat woord bestuderen. Het eigenaardig is, dat merk ik elke keer weer, als iemand pas tot geloof komt, zo uit de wereld, hem is het evangelie gepredikt en hij knielt. Dat is een heel eind soms, werd er gezegd, hè, van boven naar beneden, vooral als je hoogmoedig bent. Maar zo iemand knielt en hij accepteert het werk wat de Heer Jezus gedaan heeft in zijn plaats. Dan moet je eens kijken hoe zulke mensen begeerig zijn naar het woord. Staat dat er ook? Staat dat er ook? Waar staat dat dan? Oh ja zeg. En die zijn zo hongerig, die moeten meteen alles weten. Weten. Theorie, kennis. Ze zijn nooit leergierig geweest, maar ze moeten ineens alles weten. En wat gebeurt er dan? Nou, in vele gevallen, niet altijd, maar in vele gevallen komt er dan een predikant aan te pas. Iemand die ervoor gestudeerd heeft, die heeft er verstand van. En die is precies in staat om zo iemand af te remmen. Te zeggen, ja jongen, zo hard niet en zo gaat het niet. Doe eerst maar eens dit. Dus dat moet je rustig afwachten. En als je nou maar regelmatig bij ons in de kerk komt en onder het woord komt, zal het wel goed met je gaan. En je moet zo denken, mens kan niet alles weten, want ja, de schrift is natuurlijk vreselijk moeilijk enzovoorts. Dacht u dan? Dat het moeilijk was? Wel, nee. Als dat zo was, begreep ik er ook niks van, hè? Wel, nee. Het punt is, je moet het eten. Je moet ermee omgaan. Mensen vragen me wel eens, waar heb je dat allemaal vandaan? Dus nou, echt uit de Bijbel, eerlijk waar, hoor. Dat staat er allemaal in. Je kunt het er gewoon uithalen, maar je moet ermee omgaan. Niet omdat het moet. Niet omdat de kerk je dat oplegt. Niet uit vroomheid of zo. Niet omdat je denkt dat je dat mee verdienen kan. Maar gewoon, hier vind je leven. Mensen klagen over dat ze geen houvast hebben in het leven. Nou, de trapleuning zit goed vast. Dus die houvast zoeken ze niet. Ze bedoelen dus geestelijke houvast. En houvast dus niet voor hun handen, voor hun daden, maar voor hun denken. Men zoekt dus naar normen, vaste normen waaraan men zich kan spiegelen. Maar waaraan men de wereld kan spiegelen, waaraan men zijn kennis kan spiegelen, noem maar op. Vaste gegevens, dingen die waren en waar zijn en waar blijven, die je niet hoeft aan te passen. Dat zoeken de mensen. Als je met de Rooms-Katholieken praat, dan hebben ze altijd als klacht dat ze vroeger allerlei dingen moesten doen die nou niet meer hoeven. Ik las laatst ergens in de krant, ik weet niet meer welke krant het was, maar las ik een artikeltje, dat ging ongeveer zo, dat vroeger moesten de Rooms-Katholieken, die moesten eens in de week minstens biechten. Dan gingen ze naar de kerk en dan konden ze biechten. En tegenwoordig hoeft dat niet meer. En tegenwoordig gaan ze 2 keer in de week naar de psychiater. Daar doen ze het ook, maar daar kost het geld. Biechten namelijk, bij de psychiater op de bank. Begrijpt u wel? Want ze zijn hun houvast kwijt. Het is een tragisch verhaal, maar zo is het. Als je het vandaag de dag met Rooms-Katholieken te maken krijgt, die tot de Bijbel komen, zal ik maar zeggen, zoals eens Luther. Dan zeggen ze, oh, staat dat er? Geweldig, hè? En dan zeggen ze tussen de haakjes, maar dat zeggen ze al haast niet meer. Dan heeft de kerk het dus verkeerd gehad. Dan zeg ik, ja, inderdaad. Nou ja, dan niet. Dan, hè? Dat maakt niet uit voor ze. Want dat weten ze al. Want wat honderden, zelfs duizenden jaren gemoeten heeft, het hoeft vandaag en dan niet meer, heeft de kerk afgeschaft. Waar moeten die mensen? Waar moeten ze naartoe? Die zijn al hun normbesef verloren. Ze hebben geen houvast. En dan praat ik over de Rooms-Katholieke kerk, kan net zo goed veel dichter bij huis blijven natuurlijk. Want het is in protestantse kringen al niet anders. En zelfs in evangelische kringen is dat al zo, hoor. Echt. Wat vroeger algemeen geaccepteerd was, dat kun je er nou nog niet in stampen. Dat hoeven ze niet meer. Men heeft geen normen meer, men is alles kwijtgeraakt. Maar er zijn normen. Die normen, die vaste dingen, dat houvast, dat is het woord van God. Dat is die rots die vastgefundeerd is. Die hoef je niet te verdedigen. Dan moet je zelf op gaan staan. Die verdedigt jou, zo zit het. Daar heb je houvast aan. Dan moet je je op funderen. Ja, dan weet ik wel, er zijn mensen die vinden het lastig, zo'n steen in de grond, zo'n gefundeerde steen. Die struikelen erover. Zegt de schrift ook, hè? Steen des aanstoots. Ze zijn gestruikeld over de steen. De steen die vast gefundeerd is, die geeft niet mee. Als je tegen schopt, val je. En Israël schopte tegen de steen als volk. En Israël als volk viel. En de mensen vandaag aan de dag, die schoppen nog steeds tegen de steen. En zij vallen, maar dat moet je niet doen. Je moet er bovenop gaan staan. De schrift zegt, je moet er je huis op bouwen. Dat is het beste wat je doen kunt. Je huis bouwen op een steen, op de rots. Die blijft staan voor eeuwig, die wankelt niet. En zo is het met het woord van God. Dat wankelt niet. Dat is dat wat ons het leven geschonken heeft. Dat is wat ons leven ook vervolgens onderhoudt. Want het gaat over geestelijk leven. Een leven wat te maken heeft in de allereerste plaats. En eigenlijk in de enige plaats. Niet met onze daden, met ons denken. Dat is het. Geestelijk leven is onzienlijk leven. Geestelijke dingen, dat heeft te maken met ons denken. Ik denk dat u bij zichzelf wel kunt constateren dat u gewoon hierboven, in uw hoofd zal ik maar zeggen, een leven kunt leiden zoals u zelf wil. Gedachten zijn tolvrij, noemen we dat in het Nederlands. Dan kunnen we doen en laten wat we willen. In die gedachten, met ons lichaam niet. Maar onze gedachten wel, dat is het onzienlijke leven wat wij hebben. En daarom is het eeuwig leven wat wij ontvangen hebben, is een leven wat niet zichtbaar is, maar het is in ons. Heeft te maken met ons denken, want het heeft te maken met woord, met gedachten die we hebben. Het is precies hetzelfde. Een woord of een gedachte, het denken enzovoort. De schrift zegt ons ook, dat is Romeinen 12, maar ik heb niet de tijd om er naartoe te gaan. De schrift zegt ons, wordt veranderd door de vernieuwing van uw... Ja, er staat niet, verander uw denkwijze. Nee, er staat, wordt veranderd... Door de vernieuwing van uw denken. Dat wil zeggen, je moet eerst anders denken en daarna word je veranderd. Daardoor word je veranderd. En als je anders wilt denken, dan moet je dat leren. En dan moet je beginnen met andere informatie tot je te nemen. Denken is namelijk het verwerken van informatie. Begrijpt u wel? Je weet 1 en 1, je hebt een eentje en je hebt nog een eentje. En denken is nou 1 en 1 is 2. Weet je wel, dat is het verwerken van de gegevens die je in je hoofd zitten. Dat is denken. En als je anders wilt denken, moet je andere informatie tot je nemen. Daarom is het belangrijk wat wij lezen. Ik zeg niet dat je bepaalde dingen niet moet lezen. We zijn niet negatief vanavond, we zijn positief. Ik zeg wat u wel moet lezen, wat u wel moet bestuderen, welke informatie u wel tot u moet nemen. De informatie namelijk uit het woord van God. En als je die informatie tot je neemt, dan ga je anders denken, dan kan het niet anders. Dan krijg je het verschijnsel, wat u misschien ook wel eens hebt meegemaakt, van mensen die je overal een bijbeltekst opdreunen, bijvoorbeeld. Ze komen in een bepaalde situatie en noemen een bijbeltekst. Hoe komt dat? Ja, soms te pas en te onpas hoor, neem me niet kwalijk, maar daar gaat het nou niet om. Maar hoe komt dat? Omdat ze het woord kennen. Omdat ze ermee bezig geweest zijn. En dan werkt het. En dan leer je anders denken. Als ik gras zie, dan denk ik aan die psalm gelijk. Het gras is ons kortstondig leven. Voor mij is gras een beeld van de mens en anders niks. Ja, het schijnt dat koeien het ook eten, maar daar heb ik niet zoveel mee te maken. Gras is een beeld van de mens. Zie? En een tarwekorrel is een beeld van Christus. Die in de aarde viel en stierf om vrucht te dragen. Ja, je kunt het ook zaaien en dan komt het op en dan kun je het maaien en dan kun je er brood van bakken. Dat is ook nog waar. Maar vergis u niet, dat is ook een type van Christus. Je leert anders denken dan. Je leert denken niet om jezelf en om je eigen portemonnee. Maar je leert denken zoals God denkt, om hem namelijk. Om Christus, om het woord. En daardoor wordt een mens veranderd. Een mens wordt niet veranderd door hem te zeggen, nou mag je dit niet en dat niet. Je moet zussen, je moet zo, je moet zondags 2 keer naar de kerk. En dinsdagavond in Scheveningen hier naar het gebouw Maranatha. Dat helpt niks. Dat helpt niet. Wat helpt is dat we het woord van God kennen, bestuderen, ons eigen maken. En zeggen, staat dat er? Geweldig, hè? Kijk, dat is het. En er zijn altijd mensen die zeggen, ja, wat heeft dat nou voor zin? Nou ja, die begrijpen het niet, mensen. Die begrijpen het niet. Wat heeft dat voor zin? Dat is leven, dat is voedsel. Er zijn altijd mensen die vragen wat heeft het voor zin dat wij christenen bijbelstudie doen. Ik hoorde het van vorige week nog op de radio. De vraag, wat heeft het voor zin, terwijl een wereld in nood is, dat wij als christenen ons zouden verdiepen in alle details van de Bijbel. Nou, die man die heeft er niks van begrepen. Dat die vraag niet, ik kan die vraag niet eens beantwoorden, eerlijk gezegd. Die heeft er nog niks van begrepen. Wie praat er nou over een wereld in nood? Wat heeft het voor zin dat wij brood eten terwijl de wereld in nood is? Nou, heel eenvoudig, dan blijven wij tenminste in leven. En als wij niet in leven blijven, heeft de wereld er ook niks aan. Nou, zo is het met die nieuwe mens ook. Waarom bestuderen wij het woord van God? Opdat wij ons tenminste zouden staande houden. En dat is in ieder geval naar de wil van God. Dat wij staande blijven. En dat wij het boek lezen wat hij geschreven heeft, zal ik maar zeggen. Dat is in ieder geval naar de wil van God. Dat weten we zeker. En of er daarna nog meer gebeuren moet, dat zou wel kunnen. Maar dat is dan altijd daarna pas. Als wij niet eten, als wij niet leven, als wij niet gemeenschap hebben via het woord met God zelf. Nou ja, dan hoeven we over die wereld in nood helemaal niet meer te praten natuurlijk. Wij hebben de wereld toch niks te bieden. En als je dat wel hebt, nou stuur het naar het Rode Kruis of de Meidschelenwaan naartoe. Bent u dat kwijt, dan is het klaar. Dan gaan we dan bijbelstudie doen als u vindt dat we eerst wat aan de nood van de wereld moeten doen. Dan doen we dat even en dan komen we vervolgens hier terug en dan gaan we alsnog bijbelstudie doen. Laten we dan eerlijk zijn. Maar niet van die gekke verhalen ophangen. Het punt is dat we door het woord zijn wedergeboren, hebben we leven ontvangen, het praktiseren van het woord, het omgaan met dat woord, dat is dus leven. Dat is gemeenschap met God. Het woord is God, het woord is Christus. Die Bijbel, natuurlijk, het is bedrukt papier, maar het is Christus. Het is God, het is mijn leven, het leven wat wij ontvangen hebben. Hierdoor en hierdoor wordt het onderhouden en nergens anders door. En als je Paulus vraagt, als je Paulus vraagt waar hij eigenlijk mee bezig is, dan zegt Paulus, ach, het gaat er maar om dat ik hem kenne, zegt hij. In Filippenzen is dat, hè? Filippenzen 3. Hem te kennen, Filippenzen 1 is het trouwens al, hem te kennen. Dan zegt er wat achteraan, maar het is precies hetzelfde. Dus hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat is hetzelfde hoor. De kracht van zijn opstanding, die opstanding, dat slaat op de opgewekte Christus. Hem kennen, dat is de opgewekte kennen. Hem kennen en de kracht van zijn opstanding. En het aardige is nou, dat woord kennen hè, in de Bijbel. Kent u dat woord? Kennen. Weet u wat de schrift zegt? Dat is een hele leuke hoor. De schrift zegt, en Abraham kende zijn huisvrouw. U hebt misschien altijd gedacht dat hij met een vreemde getrouwd was, maar er staat, Abraham kende zijn huisvrouw. Maar wij weten toch wel wat het betekent, hè. Hij had gemeenschap met haar. Want kennen is in de Bijbel echt hetzelfde als gemeenschap hebben. Kijk, dat is het. En als Paulus zegt, Christus kennen en de kracht van zijn opstanding heeft hij niet over een intellectuele studie alleen, maar dan heeft hij het wel degelijk over het gemeenschap hebben met Christus. En hoe kan dat? Hoe kunnen we gemeenschap hebben met Christus? Via het woord. Via het geschreven, van mij het gedrukte woord van God. Via het gedrukte woord van God kennen wij het vlees geworden woord van God. Dat is het hele verhaal. Wij moeten hem kennen en de kracht van zijn opstanding. Opdat ik hem ken, daar gaat het allemaal maar om. Het gemeenschap oefenen met Christus. En hij zegt, dat is de enige weg die ons voorgehouden wordt. En als Paulus bidt voor de gelovigen, dan bidt hij niet, ach heren, geef hun toch dit en geef hun toch dat en zo wel. Nee, Paulus zegt, Paulus bidt voor hen en zegt, op dat de God en de Vader der Heerlijkheid u geven een geest van wijsheid en kennis van hem. Ja. Een geest van geest, hè? Geest van wijsheid in kennis van hem. Efeze 1 is dat. Ik weet niet precies welk vers, maar dat doet er nou niet toe. Daar bidt Paulus voor. Dat wij in staat zullen zijn hem te kennen. Christus te leren kennen. En dat we zouden leren welke zij de hoop van zijn erfenis enzovoort. Staat er allemaal bij. Dat we zullen weten hoe het staat met Christus. Dat hij in de hemel is. Waarom hij in de hemel is. Wat hij daar doet. En hoe het dan in de toekomst verder gaat. Welke functie hij vervullen zal en welke functie hij nu vervult. En als je dat niet weet, weet je ook niet wie je zelf bent en waar je zelf staat. Dus als je niet weet wie Christus nu is, hoe zouden we weten wie wij zelf zijn? Wij zijn immers in Christus. Wel, als wij in Christus zijn, als wij dan verbonden zijn met de opgewekte Christus en we weten niet wie hij is. We weten niet wat hij doet. Wat weten we dan over onszelf? Niks toch? We hebben nog niks. Nog geen houvast. En je ziet dat er slechts één manier is. Dat is namelijk de schrift bestuderen. En dat leidt altijd, welke bladzijde je ook opslaat, leidt altijd tot kennis en dus gemeenschap van en met Christus. En dus de ontwikkeling van ons leven en al het andere kunnen ze van mij meteen weer terugkrijgen. Want dat speelt geen rol. Absoluut niet. Ik had u nog veel meer willen zeggen natuurlijk vanavond, maar ik zal het niet doen. Ik zal het hierbij laten, want ik vind het trouwens toch al een uitgebreide inleiding. Wat je veel beter kunt doen is het praktiseren. Niet erover praten, maar ermee omgaan. Het woord openen en te zien wat God zegt. Waarover die wat zegt, dan dat zien we daarna. Hè? Maar gewoon openen en kijken, wat zegt de Heer eigenlijk? Niet hoe kan hij voorzien in onze problemen? Of ik heb een probleem, maar wat zegt de Bijbel er ergens over? Wel nee, we vergeten onze problemen, we openen gewoon de Bijbel. Dan worden ze opgelost voor we ze hebben. Vragen worden beantwoord voor je ze hebt. Zo hoort het. Dat is wat de schrift doet. Het enige wat je moet doen is hem openen. En dat kan iedereen. Daar hoef je niet intellectueel voor te zijn. Het is God die ons daartoe in staat stelt. Dat is een universeel principe wat de hele Bijbel doorgeldt. Indien het iemand aan wijsheid ontbreken, dat hij ze van God begeren. En God geeft dat. Daar bidt Paulus dan ook voor. Wij zouden ontvangen die geest, opdat wij zouden weten. En we hebben de geest ontvangen, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Daar zijn wij toe in staat. Dat is ook onze opdracht. Dan laten we niet de fout maken van Israël, aan wie het woord van God was toebetrouwd en die verzuimde om het zelf te bestuderen en te lezen en te accepteren. En dus ook niet in staat was het te prediken. Dat is de volgende fase. Laten wij beginnen met het tot ons te nemen. En of we het dan zullen prediken, nou dat zal vanzelf op lijken hoor. Want dan gaat het vanzelf wel. Wat de schrift zegt is dat wanneer we dat woord tot ons nemen, dat water des levens, hè, om een ander beeld te gebruiken, dan wordt het in ons tot een fontein, springende tot in het eeuwige leven. Dan hoef je niemand te zeggen, man, je moet getuigen. Ga weg, ga naar buiten. Ga getuigen. Ga de mensen van de Heer vertellen. Want nee, dat hoef je niet te zeggen. Als ze zelf van dat water gedronken hebben, ze dat woord tot zich genomen, doen ze dat vanzelf. Dan kun je ze niet eens tegenhouden, laat ik u dat vertellen. Zo gaat dat. Dat is de kracht van het levende woord van God in een oude gevallen mens die dood is in zonden en misdaden. Als je in communicatie treedt met de Heer, dan leeft hij. En dan is de Heer die zijn woord en zijn leven volbrengt in degenen die uit hem geboren zijn. En zo leven wij dus inderdaad uit genade en door het woord. Zullen we de Heer danken? Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, voor die geweldige rijkdom dat we mogen weten, leren en ervaren dat wij dood waren in zonden en misdaden, dat we geen gemeenschap hadden met u, dat we dood waren. Maar we danken u, Vader, dat we dat woord van u mochten ontvangen. We danken u dat u ooit mensen gezonden hebt om dat woord te prediken. En we danken u dat die prediking ook ons bereikt heeft. Dat uw woorden gepredikt werden voor onze oren. En we danken u, Vader, dat dat woord van u in ons leven gewekt heeft. Een leven wat we niet zien, een leven wat geestelijk is, maar een leven wat daarom onvergankelijk en eeuwig is. En we danken u, Vader, dat u niet alleen dat leven geschonken hebt, maar bovendien dat leven ook onderhoudt en voedt, omdat het uw eigen leven is. En dat het is het leven van Christus wat u geplant hebt in ons. Vader, we zeggen u dank dat we leven uit en door genade. Simpelweg door dat woord wat u aan ons geopenbaard hebt. En daarom danken we u, Vader, voor dat woord wat ons leven brengt. Dat woord wat ooit vlees geworden is. We danken u voor de Heer Jezus die zijn leven voor ons gaf. Die mens werd, die vernederd werd om te kunnen sterven. Om vervolgens de dood te overwinnen en een nieuwe schepping tot stand te brengen. En we danken u, Vader, dat we daaraan deel mogen hebben. Niet omdat wij het verdienen, niet omdat wij ons best gedaan hebben, maar eenvoudig omdat u het geeft uit genade. Want de genade geeft Gods, is het eeuwige leven. Vader, we danken u voor die genade. Voor die waarheid die u ook ons hebt willen openbaren. We danken u voor die weg, die waarheid en het leven wat we gevonden hebben in Christus. En daarom dank u ook, Vader, voor deze avond waarop we iets mochten leren begrijpen, ook van de functie van dat woord als de brenger van het leven. En dat we tegelijkertijd ook iets mochten ervaren van dat leven wat er tussen ons ontstaan is, ook hier in deze zaal vanavond. Dat we gemeenschap met elkaar mochten hebben, omdat we gemeenschap hadden met uzelf. wat we mochten overdenken, dat levende woord. Het mochten overdenken, de bron van het leven, van alle leven wat er is. En we danken u, Vader, dat we zo ook dit jaar met elkaar mogen besluiten. Dat we rondom uzelf mogen staan en mogen weten dat wat er ook verdwijnt, wat er ook oud geworden is, dat uw woord niet vergaat. Nooit of ten nimmer. Dat uw woord is wat niet wankelt. Dat het uw woord is wat is als een rots waarop wij ons huis kunnen bouwen, waarop wij ons leven kunnen funderen. En we danken u, Vader, dat dat niet wankelt. Niet nu en ook niet in de eeuwigheid. Vader, we danken u daarom voor de vertrouwen wat we mogen hebben in de toekomst. Dat wat er ook gebeurt, dat wij een onverderfelijke erfenis hebben die bij u in de hemel als een schat bewaard wordt. Vader, we danken u voor die grote rijkdom van uw genade. Amen.